We gaan met elkaar naar 1 Korinthe 11 en we gaan nu bij het tweede gedeelte van 1 Korinthe 11 stilstaan. Vanaf vers 17 tot aan het eind, vers 34. Maar we gaan het eerst lezen, 1 Korinthe 11 vanaf vers 17. Nu ik dit voorschrijf, moet ik er tevens mijn afkeuring over uitspreken, dat uw samenkomsten niet tot zegen, maar tot schade zijn. Want voor eerst is er, naar ik hoor, wanneer gij als gemeente samenkomt, verdeeldheid onder u. En ten dele geloof ik dit. Want scheuringen moeten er wel onder u zijn. Het zal blijken wie onder u de toets kunnen doorstaan. Ik lees dat vers iets anders, want anders wordt het onbegrijpelijk zoals we het vertaald hebben. Want scheuringen moeten er wel onder u zijn. Punt. Het zal blijken wie onder u de toets kunnen doorstaan. Wanneer gij dan bijeenkomt, en dan verander ik de zin weer, dat is niet het eten van des Heren maaltijd. Want bij het eten neemt ieder vooraf zijn eigen deel, zodat de een hongerig is en de ander dronken. Hebt gij dan geen huizen om te eten en te drinken? Of minacht gij zozeer de gemeenten Gods, dat gij de behoeftigen beschaamd maakt? Wat zal ik tot u zeggen? Zal ik u prijzen? Op dit punt prijs ik u niet. Want zelf heb ik bij overlevering van de Heere ontvangen, wat ik u weder overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht, waarin hij werd overgeleverd, een brood nam, de dankzegging uitsprak, het brak en zeide, dit is mijn lichaam voor u. Doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was. En hij zeide, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren totdat hij komt. Wie dus op onwaardige wijze het brood eet, of de beker des Heren drinkt, zal zich bezondigen aan het lichaam en het bloed des Heren. Maar ieder beproeve zichzelf en eet dan van het brood en drinken uit de beker. Want wie eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, als hij het lichaam niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u velen zwak en ziekelijk, en er ontslapen niet weinigen. Indien we echter onszelf beoordeelden, zouden wij niet onder het oordeel komen. Maar onder het oordeel des Heren worden wij getuchtigd, opdat wij niet met de wereld zouden veroordeeld worden. Daarom, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, wacht op elkander. Heeft iemand honger, laat hij thuis eten, opdat gij niet tot uw oordeel bijeenkomt. Het overige zal ik regelen wanneer ik kom. Ja, en daar gaat het hier om. In vers 33 en 34 wordt eigenlijk de slotconclusie ons doorgegeven van dit gedeelte. Daarom, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten. Ze kwamen samen steeds om met elkaar te eten. Nou, ga dan alsjeblieft wachten op elkaar. Wacht op elkaar. En als je honger hebt, ga dan maar eerst thuis eten, opdat gij niet tot uw oordeel bijeenkomt. En dit, als je naar vers 17, 18 en 19 kijkt, daar waar zich Paulus, uitgaande van het voorgaande, wat hij behandeld heeft in dit hoofdstuk. Nu ik dit voorschrijf, vanaf vers 3 tot en met vers 16, waar we bij hebben stilgestaan, wat we maar hebben genoemd, de hoofdtooi der vrouw. We hebben gezien dat het weinig met een hoofdtooi te maken heeft, maar goed. Nu ik dit voorschrijf, moet ik er tevens mijn afkeuring over uitspreken dat uw samenkomsten niet tot zegen, maar tot schade zijn. Want voor eerst is er, naar ik hoor, wanneer gij als gemeente samenkomst verdeeldheid onder u, en ten dele geloof ik dit, want scheuringen moeten er wel onder u zijn. Het zal blijken wie onder u de toets kunnen doorstaan. Ja, dat is een beetje vers 17, een tegenstelling met vers 2 van dit hoofdstuk. Want in vers 2 zegt hij, ik prijs het in u dat gij in alles aan mij gedachtig blijft en aan de overleveringen zo vasthoudt als ik ze u overgegeven heb. Daar prijst hij ze nog over dat punt. Maar over wat hij nu gaat aansnijden, dat punt, daar moet hij zijn afkeuring over uitspreken, in tegenstelling tot het eerste gedeelte van hoofdstuk 11. Het gedeelte wat nu volgt, daar moet hij zijn afkeuring over uitspreken. Waarover moet hij zijn afkeuring over uitspreken? Nou ja, vers 33. Daarom, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten. Het eten onderling, wat ze deden elke dag, als men bijeen kwam om gezamenlijk de maaltijd te houden. Wacht dan op elkaar. Want blijkbaar wachten ze niet op elkaar. Ze begonnen zomaar te eten. En ja, ze hielden geen rekening met elkaar. Dat zullen we met elkaar zien. Die samenkomsten waren daardoor niet tot zegen, staat in vers 17, maar tot schade. Er was vers 18 verdeeldheid. Want voor eerst is er, naar ik hoor, wanneer gij als gemeente samenkomt, verdeeldheid onder u. Er was verdeeldheid gekomen. En daardoor waren die samenkomsten tot schade en niet tot zegen. Je zou ook kunnen zeggen, die verdeeldheid die hier geconstateerd wordt, dat we niet op elkaar wachten. Ze hadden groepjes gevormd. Dat is die verdeeldheid. Niet die verdeeldheid die we vonden in hoofdstuk 3, vers 3. Waar die verdeeldheid te maken heeft. Dat ze ook nog geestelijke groeperingen waren. Ik ben van Apollos. Hè, en ik ben van Paulus. En ik ben van Cephas. En noem maar op. Nee, hier. En eentje zei nog, ik ben van Christus. Zulke verdeeldheid had je. En je had zelfs verdeeldheid dat we elkaar voor de rechtbank sleepten. Dat ze aardse geschillen hadden over geld en over handel en noem maar op. Maar er was hier verdeeldheid gewoon. Er waren groepjes gevormd in de gemeente. En het ene groepje met elkaar begon al aan de maaltijd. Terwijl de andere groep nog niet binnen was. Men wachtte niet op elkaar. Hoe moet je dat zien? Nou, dan moet je wel zien in die tijd. In onze tijd is het niet zo dat wij voor het ontbijt en voor de lunch en voor het diner, dat wij als gemeente maar elke dag samenkomen om met elkaar te eten en te drinken. Dat was in de handelingentijd wel gebruikelijk. Dat ontstond al op de handelingendag, op de Pinksterdag, in handelingen 2. En dat moet je erbij lezen, anders ga je nooit 1 Korinthe 11 begrijpen. Ga je het nooit lezen in zijn context, in zijn Bijbelse context. Handelingen 2. Handelingen 2, vers 42 tot 47. Handelingen 2, vers 42. Nadat die mensen op de Pinksterdag en ook daarna tot geloof kwamen, lees je, ik lees maar vers 41. Zij dan die zijn woord aanvaarden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer 3000 zielen toegevoegd. En waar gaan ze dan in volharden? Wat houden ze met elkaar vol? En ze bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. 4 dingen dus. De apostelen die gaven onderwijs, dagelijks onderwijs, en ze bleven ook bij elkaar, ze hadden gemeenschap met elkaar, geestelijke gemeenschap, dat was het tweede, en ze hadden nog meer, het breken van het brood. En daar maken de darbisten altijd van, als ze lezen in de Bijbel, breken van het brood. En ze doen heel veel mensen denken gelijk aan dat sacrament, zo zal ik het maar noemen, van het avondmaal. Want zo is het geworden in het christendom. Maar dat is helemaal niet een sacrament van het avondmaal. Het breken van het brood was gewoon met elkaar de Joodse broden, de platte ronde koeken, gewoon met elkaar dat brood breken, gewoon met elkaar eten. En met elkaar bidden. Dus men at met elkaar, men bad met elkaar, men leefde met elkaar onder het onderwijs van de apostelen en men had gemeenschap met elkaar. Dat het breken van het brood gewoon is ontbijten, gewoon met elkaar de lunch gebruiken, dat blijkt uit het gedeelte wat hier gewoon opvolgt, vers 43. En er kwam vrees over alle ziel. En vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. Let op het woordje vrees. Er kwam vrees over alle ziel. Je zou kunnen zeggen, nou, wonderen en tekenen die door de apostelen geschieden, dat hoeft toch geen vrees te veroorzaken? Jawel. Want je kon in die tijd zondigen tegen de Heilige Geest. En wat hield dat in bij een Ananias en Safira? Wat voor wonderen en tekenen geschieden onder andere door de apostelen? Nou, Ananias en Safira, die moesten ook hun haven en hun land verkopen. Maar wat deden ze? Ze hielden van de opbrengst, hielden ze iets achter. Hè? En wat voor wonder geschieden? Nou, toen Ananias en Safira, en eerst toen de een en later ook de ander bij Petrus kwam en ze logen erover. Want toen werd er gevraagd, hebben jullie echt alles gegeven aan de apostelen voor gemeenschappelijk gebruik? Nou, toen logen ze, toen zeiden ze, ja hoor, we hebben alles verkocht, alles wat we hadden, ons huis en ons land en dit is de opbrengst. En dat is helemaal compleet hoor, maar ze logen. En wat voor wonder geschieden. En toen kwam de vrees over alle ziel. Nou, eerst was dat met Ananias en later met Safira. Ze vielen dood aan de voeten van de apostelen en van de apostel Petrus. Vrees kwam er over alle ziel. En vele wonderen en tekenen geschieden de apostelen. En allen die tot het geloof gekomen en bijeen vergaard waren, hadden alles gemeenschappelijk. Ze deelden alles met elkaar. Ze hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten haven en goed. Waarom? Nou, het was eigenlijk, ze leefden in de spoedige verwachting van wie? Van de wederkomst van Jezus Christus. Dat zou nog bij hun leven plaatsvinden. Dat was er ook zo beloofd aan de apostelen op de hemelvaartsdag. En de uitstorting van geest over dat Joodse vlees, over dat Joodse gelovige vlees, daarvan zei de apostel Petrus al op de Pinksterdag van, kijk, dat is een teken ervan, wat al gezegd is door Joël de profeet. En haalt dan de profeet aan. En waar slaat het allemaal op? Nou, dat heel spoedig Christus zou wederkomen en wat zou worden opgericht? Het koninkrijk. Het koninkrijk der hemelen. En daarin zouden ze alles gemeenschappelijk met elkaar hebben. Een vrederijk zou dat zijn. En ze zouden zich niet meer zorgen hoeven te maken over eten en drinken. Er zouden geen behoeftigen meer zijn, geen armoede zouden meer zijn. En daarom was het eigenlijk een voorproefje dit, wat hier met elkaar al ontstond, onder Israël, want hier waren geen heidenen bij betrokken, alleen maar Israëlieten waren hierbij betrokken. Dit was al een voorproefje, een messiaans voorproefje van het messiaanse koninkrijk en de omstandigheden en de zegenrijke gevolgen die dat zou hebben. En met elkaar hadden ze alles gemeenschappelijk. Vers 45. En telkens waren er die hun bezittingen en haven verkochten en ze uitdeelden aan allen die er behoefte aan hadden. Dat is messiaans. Dat is vrederijk. Dat is dat er voor je wordt gezorgd. Er is op dat moment geen enkele armoede meer. Vers 46. En voortdurend waren zij elke dag eendrachtig in de tempel. Waar waren ze te vinden? Elke dag in de tempel. En ze hadden geld genoeg om met elkaar te zorgen en voor elkaar te zorgen en noem maar op. Eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvouden des harten. Kijk, daar heb je het gebruik van de maaltijden. Elke dag met elkaar in de tempel, huis aan huis, brood breken, dat wil niet zeggen brood breken, darbisten, het avondmaal gebruiken, dat staat er niet. Leg het dan ook er niet in. Nee, ze braken brood aan huis. Ze dineerden aan huis met elkaar. Ze braken brood met elkaar. Ze lunchten, ze ontbeten met elkaar. En dan staat erbij, dat is het bewijs ervan, ze gebruikten hun maaltijden, het waren gewone maaltijden, met blijdschap en eenvoud des harten. En zij loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. Ja, want ze deelden ook uit aan alle die behoeftigen waren hoor, onder het Israëlische volk. Of je nou tot de gelovigen behoorde of niet, ze gaven aan de armen en noem maar op. En ze stonden daardoor in de gunst bij het gehele volk en de Heere voegde dagelijks toe aan de kring die behouden werden.
De kring werd steeds groter
onder het volk Israël. Zo was het daar in Jeruzalem. Zo was het ook in Korinthe. Dat volgde navolging in de handelingentijd. En als je dan naar Korinthe gaat, dan zouden ze dus alles gemeenschappelijk moeten hebben. Alle rijken die zouden bezittingen moeten verkopen, hun haven moeten verkopen, net als Ananias en Safira deden, zouden alles gemeenschappelijk moeten hebben, noem maar op. He, zoals ze ook op de Pinksterdag hadden, en niet alleen op de Pinksterdag, maar ook daarna. Ga maar eens naar Handelingen 6. Want dan bij dat ontbijt, 's morgens vroeg, en ik heb net 3 oktober gevierd, dat was ook een geweldig feest. Zo was dit ook elke dag een feest. En een 3 oktoberfeest begint in Leiden ook met het eten van haring en witte brood. Dat doe je allemaal gemeenschappelijk. En je kan ook nog gemeenschappelijk kan je met elkaar de hutspotmaaltijd gebruiken. Doe je ook nog met elkaar. En het wordt nog gratis gedaan ook, want de haring en de witte brood, als je Leidenaar bent, kan je dat gratis komen halen. Je hoeft er niks voor te betalen. Nou, dat is hier ook. En ze gaan ermee door, Handelingen 6, vers 1. En toen in die dagen de discipelen talrijker werden, ontstond er gemor bij de Grieksprekende tegen de Hebreeën, omdat hun weduwe bij de dagelijkse verzorging verwaarloosd werden. En de 12 riepen de menigte der discipelen bijeen en zeiden, het bevredigt niet dat wij met veronachtzaming van het woord Gods de tafels bedienen. Dan krijg je, de apostelen moeten zelfs de tafels bedienen. Zo druk was het. Ja, als je de ene dag 3000 zielen toegevoegd krijgt en de volgende dag weer een paar duizend. Ja, dat groeit enorm. Dat is een georganiseerd van heb ik jou daar. Moet je voorstellen hoeveel koks bezig waren om die maaltijden allemaal te bereiden. Dat allemaal uit te delen op die tafels. Je moet je dat eens voorstellen. Gewoon visueel je voorstellen. Dan ga je het pas pakken. Wat hier gebeurde. En wat zeggen de 12? De 12 zeggen in vers 2. Hebben vrede niet dat wij met verontachtzaming van het woord Gods de tafels bedienen. We komen er nog eens toe om het onderwijs voor te zetten. Dat is onze opdracht. We zijn maar bezig met die tafels. Vers 3. Ziet dan toe, broeders, naar 7 mannen onder u die goed bekend zijn, vol van geest en wijsheid, opdat wij hen voor deze taak aanstellen. Nou, die komen er ook. Dat zijn die diakenen die hier dan, die 7-tal waar Stefanus er een van is, hè, die dan die tafels gaan bedienen, die dat allemaal gaan organiseren. Zo krijgen de 12 discipelen hulp, zodat zij het woord Gods kunnen verkondigen onder de menigte, wat noodzakelijk is. Je ziet, het neemt dus enorme vormen aan in de handelingen. Ook zo in Korinthe. Maar hoe is het in Korinthe? Ze komen met elkaar om gemeenschappelijk de maaltijd te gebruiken. Gemeenschappelijk te ontbijten, te lunchen, te dineren. En wat doen ze? Vers 18. Maar voor eerst is er naar ik hoor, wanneer gij als gemeente samenkomt, verdeeldheid onder u. En ten dele geloof ik dit. Want scheuringen moeten er wel onder u zijn. Het zal blijken wie onder u de toets kunnen doorstaan. Hij zegt, nou, ik hoor. Nou, we hebben gezien in hoofdstuk 1 vers 11, we gaan het voor de tijdswillen niet opzoeken, maar in hoofdstuk 1 vers 11, dat het huis van Chloe, onder andere bij mondeling, een en ander verteld heeft aan de apostel Paulus. En dat ook degene die de brief van de Corinthiërs, die de Corinthiërs met vragen aan de apostel Paulus stuurde, dat ook ene Stefanus met nog een paar van zijn vrienden daar in hoofdstuk 16 vers 17 die brief komen brengen. En dat ze ook mondeling Paulus van de situatie in de Corinthische gemeente hebben verteld. En het ging dus daar niet goed, want als ze bijeenkwamen om te eten, ja, dan was er verdeeldheid. En dat hebben we ook gelezen, hè. De een die begint al te eten, terwijl de ander nog niet binnen is. En wat krijg je dan? Je hebt een groepje A. En dat groepje A, dat zijn de rijken in de gemeente van Korinthe. En dacht je nou echt dat ze hun haven en hun bezittingen en hun goed allemaal de landerijen hadden verkocht, zodat dat geld allemaal daarvan werd gegeten en gedronken? En hadden ze alles gemeenschappelijk? Nee, niks hoor. Die zaten dan bijeen en ze moesten met elkaar ontbijten en de lunch gebruiken. Maar ik zal maar zeggen, het rijke groepje rechts van ons, ja, die zat zich daar te verhappen en zich te vereten aan de heerlijke biefstuk. Hè, en een heerlijk flesje wijn erbij. Hè, terwijl ze niet wachten op die armoedzaaiers, hè, die ook tot geloof gekomen waren en die ook de gemeente inkwamen om gemeenschappelijk te eten en te drinken. Nou, dan waren zij al lang klaar. En die biefstuk, die kregen ze niet. Misschien een worstie, hè, maar van een dubbeltje, hè, en een klein stukje brood. Maar het ging zelfs zo eraan toe dat mensen die arm waren en in de gemeente kwamen om gemeenschappelijk de maaltijd te gebruiken, dat die honger hadden en met honger in hun maag weer naar huis gingen. Het was schrijnend. Nou, zo zegt hij, ja, dan is verdeeld het onder u. En scheuringen moeten wel onder u zijn. Nou, dan krijg je enorme scheuringen daardoor. Dan valt zo'n gemeente compleet uit elkaar. Wat mooi is die, vind ik, vers 18, dat Paulus zegt. Want voor eerst is er naar ik hoor, en heeft hij dus van Stefanus en de zijnen gehoord en van het huis van Chloe. Wanneer gij als gemeente samenkomt, verdeelt het onder u en ten dele geloof ik dit. Hij zegt, ten dele geloof ik dit. Hoe zijn wij als we dingen horen? Wij zijn gauw geneigd als mens om er nog dan meer van te maken. En er meer van te denken en er meer van te geloven. Maar Paulus niet. Hij denkt er niet meer van, hij denkt er minder van. En dat is een hele positieve instelling. Hij geeft de Corinthiërs nog het voordeel van de twijfel. Hij is positief. Hij heeft een positieve inslag. Hij denkt niet meteen het allerslechtste. Hij heeft een en ander van Chloe en van Stefanus gehoord en hij denkt, nou, hij denkt niet, nou, als dat waar is, dan zal dat en dat ook wel zo zijn. Nee, hij denkt er niet meer van, hij denkt er minder van. En dat, daar mogen we een voorbeeld aan nemen om zo, als we wat horen, dat zo ook op te vatten. Er iets minder van te maken. Ten dele geloof ik dit. Maar hij zegt, het is niet goed, er is verdeeldheid, zegt hij. En er moeten wel scheuringen onder u zijn. Het heeft wel een positief effect hoor. Aan de andere kant, als er scheuringen en verdeeldheid is, want, en als er zo'n geloofsbeproeving is, want er staat bij, want scheuringen moeten er wel onder u zijn. Het zal blijken wie onder u de toets kunnen doorstaan. Ja, dat is het positieve. Je kan altijd ontdekken wie dan die geloofsbeproeving kunnen doorstaan. Dat woordje zal het blijken, dat is eigenlijk het woordje bewijzen. Het zal die situatie die zal voortbrengen, die zal bewijzen wie onder u beproefd in het geloof zullen zijn. Wanneer gij dan bijeenkomt, vers 20. En de NBG maakt het dan van, is dat niet het eten van de maaltijd des Heren? Ja, die denken blijkbaar dat je als je samenkomt als gemeente voor het ontbijt en de lunch en het diner en je doet het elke dag, dat je elke dag maar maaltijd, de maaltijd des Heren, want dat hebben ze erin gedacht, het avondmaal gaan vieren. Dat wordt hier helemaal niet bedoeld. Maar zo is het wel vertaald. Wanneer gij dan bijeenkomt, is dat niet het eten van de maaltijd des Heren? Als ware, dat is dan toch de maaltijd des Heren, het avondmaal, wat de NBG-vertalers erbij denken. Maar zo staat het niet in de grondtekst. Wanneer gij dan bijeenkomt, dat is niet het eten van seren maal. Zo staat in de grondtekst. Dat woord seren, dat is in het Grieks het woord kuriakon. Dat is een bijvoeglijk naamwoord van maaltijd. Je moet het dus niet als een zelfstandig naamwoord gaan vertalen, maar als een bijvoeglijk naamwoord. Bijvoeglijk naamwoord bij maaltijd. En wat bedoelt Paulus hier nou bij met het gebruik van dat bijvoeglijke naamwoord? Hij zegt namelijk niet de maaltijd van de Heer of de maaltijd des Heren. Hij zegt des Heren maaltijd. Wat hier daarmee bedoelt is dat de Heren, als ware die altijd in de samenkomst aanwezig is, hè, waar wij twee of drie, en dat mag je best in deze tijd zien van de handelingen, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in hun midden. Nou, dit is niet de maaltijd die onder controle staat van de Heer Jezus Christus. Hier is niet de Heer Jezus Christus in controle, maar hier is het vlees in controle. Het aardse vlees is hier in controle. En dat wil eigenlijk hier Paulus mee zeggen. Het is ontspoord. Het vlees heeft hier de overhand. De oude mens heeft hier de overhand. Die bepaalt wat er gebeurt. En er is niks delen bij. Ik neem mijn eigen eten mee. En ik heb het rijk. En daarom heb ik een rijk gedekte tafel voor mezelf. En jij die ook wat tot die gemeente van Korinthe behoort, maar je bent een armoedzaaier. Jij zit hierbij niet aan mijn tafel. En ik ga hier lekker eten, ontbijten. Ik ga hier lekker lunchen. En er is niks gemeenschappelijks, hè? Het is helemaal geen liefdemaaltijd. Want wat in Handelingen 2 ontstond, en later je zo soort ziet gaan naar Handelingen 6, waarbij het zo groot wordt dat de apostelen zelfs zeggen van, we moeten mensen aanstellen, want we zijn alleen maar bezig met het bedienen van de tafels en dan de prediking en het onderwijs komen wij niet meer toe. Ja, dan zie je dat die liefdemalen, zoals het eigenlijk zou moeten wezen, dit helemaal geen liefdemalen meer zijn. Agape, liefde. Er wordt geen onderlinge, er wordt niets gedeeld en onderling lief gehad. Ieder neemt zijn eigen deel. Vers 21. Want bij het eten neemt ieder vooraf zijn eigen deel. Zodat de een hongerig is en de ander dronken. Moet je je voorstellen. Ieder neemt vooraf zijn eigen deel mee. En je komt daar niet aan. Dan heb je heel weinig. Nou, dan krijg je ook helemaal niets. En de een die zit daar hongerig. En de ander die heel rijk is, die zit daar te eten en te drinken. En op zijn hollig gezegd, het vlees heeft de overhand te zuipen aan de wijn. En die wordt dronken. Het is gewoon een aanfluiting. Die gemeenschappelijke maaltijd die ze hier met elkaar als gemeente vieren. Want dit is geen liefdemaaltijd meer. Dit is een maaltijd naar het vlees. Vers 22. Hebt gij dan geen huizen om te eten en te drinken? Ja, doe het dan maar thuis. Zegt apostel Paulus. Hebt gij dan geen huizen om te eten en te drinken? Of minacht gij zozeer de gemeenten Gods dat gij de behoeftigen beschaamd maakt? Ja, dat is toch verschrikkelijk. Minacht je zo de gemeente? Als je zo naar elke dag voor je ontbijtje en voor je lunch en voor je diner naar de gemeente gaat en je gaat daar zitten vreten, gewoon aan de biefstuk en zitten zuipen aan de wijn, terwijl de ander behoeftig is en bijna omkomt van de honger. Minacht je dan zo de gemeente, dat je de behoeftigen die je met honger in de lijf zitten, dat je die beschaamd maakt? Dat is gewoon een aanfluiting. Wat zal ik tot u zeggen? Zal ik u prijzen? Op dit punt prijs ik u niet. Nee, ze zijn niet te prijzen. Absoluut niet. Dan moeten we begrijpen wat verder met die gemeenschappelijke maaltijd is geschied in de gemeente van Korinthe. Want als je naar het punt kijkt wat er nu komt vanaf vers 23. Want zelf heb ik bij de overlevering van de Heere ontvangen wat ik u weder overgegeven heb. Dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd een brood nam, de dag dankzegging uitsprak, het brak en zeide, dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en hij zeide, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis, want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren totdat hij komt. Nou, dit punt wat Paulus nu gaat aansnijden, dat te maken heeft met die paaschaamaaltijd die de Heer Jezus gebruikte in de nacht waarin hij werd overgeleverd. En daar in die nacht waarin hij werd overgeleverd gebruikte hij het paascha. Hij zei ook, ik ben zo verlangend ernaar om met u het paascha te vieren. Het was zijn laatste paascha. En de paascha werd maar één keer per jaar gevierd door de Israëlieten. En dit was de laatste keer die nacht. En wat wel heel bijzonder, dat paasfeest, dat paascha, dat paasfeest dat begon in de avond, nadat het donker geworden was, om 6 uur, dan begint de volgende dag, hè, bij het Joodse volk. Bij ons is het pas om 12 uur 's nachts, maar bij het Joodse volk om 6 uur 's avonds, dan gaat als ware, gaan we over van de ene dag naar de volgende dag. Dus als de nacht dan invalt, hè, de Joodse dag begint met de nacht, en dan 's morgens vroeg, hè, dan begint pas de dag. Dan komt het daglicht. Maar op diezelfde dag dat het paasfeest was, zou Christus als het paaslam, als het ware paaslam, worden geslacht. Dus voor die dag om was, was Christus als het ware paaslam gekruisigd. En daarom zegt hij, als die dag daarvoor, die dag tot zijn einde komt, en het wordt 's middags een uur of 5, en na 6, dan is het de volgende dag, dan breekt het paasfeest aan, en dan gaan ze als Joden in die avond gedenken, de uittocht van Egypte, het slachten van dat paaslam, het strijken van het bloed aan de deurposten, hè? En de hele uittocht wordt herdacht. En er wordt helemaal stilgestaan bij de verlossing van de slavernij uit Egypteland, dan zie je dat Christus zegt, ik ben zo verlangend, he, ik verlang ernaar om met u het Pascha te vieren. En hij stuurt ook zijn apostelen erop uit om die opperzaal ook te vinden enzovoort. En ook die ezel te vinden enzovoort. En dat zo voltrekt het zich ook allemaal. En ze komen dan in die avond op het opperzaal. En in die nacht, in die avond waarin hij werd overgeleverd, daar heeft hij toen die paaschaalmaaltijd gebruikt, zoals een ieder in Jeruzalem, en ieder in het land Israël, iedere huisvader met zijn gezin, met zijn huisgezin, de paaschaalmaaltijd gebruikt, met alle ingrediënten en een hele volgorde van maaltijd, zoals dat vastgelegd werd, was in het Jodendom. En Christus gebruikte, terwijl hij dus dan die paaschaalmaaltijd gebruikte en waarin er een heel ritueel zich voltrok, heeft hij aan een onderdeel van de paaschaalmaaltijd, wat een herdenking was van de uittocht uit Egypte, heeft hij aan 2 onderdelen, 1 keer het nemen van brood, want er werden meerdere keren brood genomen, 1 keer het nemen van de bekers, er was 1 beker waarbij hij dit zei, terwijl er eigenlijk tijdens deze maaltijd 4 bekers waren, heeft hij aan een beker, 1 van de 4, en aan het nemen van het brood, het breken van het brood, tijdens die maaltijd, heeft hij een geestelijke betekenis toegevoegd, een typologische betekenis toegevoegd, wat dat breken van dit brood en wat het drinken van die ene beker van die 4 voor een betekenis had. Ja, die symbolische paaschaalmaaltijd van die ongezuurde broden en van dat drinken van die wijn, dat 1 keer in het jaar werd gevierd, stond er stil bij de uittocht uit Egypteland, dat herdacht men. Maar wat hadden ze onder de gemeente van Korinthe gedaan? Ze hadden dat geïncorporeerd in hun dinermaaltijd. Ze hadden dat een onderdeel gemaakt van het diner 's avonds, als men kwam om samen te eten. En ze hadden die maaltijd, die paaschaalmaaltijd, waarbij de Heere de maaltijd, een deel van die maaltijd, typologisch had toegepast en verklaard op zichzelf. Hè? Zoals ook Paulus hier zegt, en aanhaalt, dit is mijn lichaam voor u. En vers 25. Nadat de maaltijd afgelopen was, zeide hij, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Ja, dat hadden ze uit die Pascha context gerukt. Uit de Bijbelse context gehaald en ze hadden er totaal iets anders van gemaakt. Ze hadden het gekopieerd nadat wat zij zelf kenden als Korintiërs in hun heidense tempels. Kijk, voor een deel waren het in de gemeente van Korinthe, waren het Joden, maar voor een ander deel, er was ook een hele grote groep heidenen. En die heidenen die tot geloof gekomen waren en die gemeente binnengekomen waren, die hadden gezegd, toen zij deze maaltijden gebruikten, toen herinnerden zij zich, en dat hebben we in de Korinthebrief met elkaar in die voorgaande hoofdstukken wel onderzocht, namelijk het eten wat er ook werd gedaan onder de heidenen in die afgodstempels. Er werd heel veel vlees en heel wat andere ingrediënten, allerlei voedsel, werd geofferd aan de afgoden. En je kon aanliggen in die heidense tempels en met elkaar ook daar een maaltijd gebruiken. O, zeiden die heidense Korintiërs, o, dat kennen wij wel. Die maaltijden, die lijken sprekend op die maaltijden die we van vroeger wel kennen, die we in die heidense tempels gebruikten. En zo moet je voorstellen dat die liefdemaaltijden door die Korintiërs werden vertaald in het licht ook van wat zij als heidense gelovigen, van vroeger kenden, hoe het toeging in die heidense afgodstempels waaraan zij ook aan lagen, en sommigen hebben gelezen nog steeds aan lagen, omdat het goedkoop was. En zo krijg je een hele vermenging. We hebben al in 1 Korinthe 10 gezien, dat er een vermenging plaatsvond, dat ze daar de beker gebruikten en aanlagen aan tafels. En dat Paulus er hun op wijst, ja, dat je niet een vermenging moet krijgen van dat soort tafels van die in de gemeente staan en de tafels die in die heidense tempel staan. Hè? Vers 21, hoofdstuk 10. Gij kunt niet de beker des Heren drinken en de beker der boze geesten. Gij kunt niet aan de tafel des Heren deel hebben en aan de tafel der boze geesten. Dat kan je niet met elkaar vermengen. Maar dat vermengde zich wel in de Korinthische gemeente en in hun gedachten. Ja, als je dit zo ziet, hoe zich dat allemaal ontpopte, dan zie je dat Paulus hier dan zegt, in vers 23, laten we dat maar lezen. Want zelf heb ik bij overlevering van de Heere ontvangen, wat ik u weder overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd een brood nam, de dankzegging uitsprak, het brak en zeide, dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis, evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en hij zeide, deze beker is een nieuw verbond in mijn bloed. Doet dit zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis, want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren totdat hij komt. Ja, waar Paulus van uitgaat is, oké. Eigenlijk is het zo dat de Pascha-maaltijd 1 keer per jaar gevierd werd. Dat de Heer Jezus duidelijk heeft gemaakt dat die Pascha-maaltijd niet alleen maar is een herinnering aan de uittocht van Egypte, niet alleen is het terugblikken op het paaslam wat geslacht werd, wat men braadde, wat men staande at, waarbij men het bloed aan de deurpost had gestreken, waardoor de verderfengel voorbij was gegaan, en ze onder de slavernij van Egypte waren verlost geworden en uitgetogen waren uit Egypteland. Het is niet alleen een herdenking daarvan, maar er zit een vervolg op, waar ook eigenlijk die paaschaalmaaltijd van spreekt, er zit een vervolg op, namelijk Het is ook het nieuwe verbond in mijn bloed. Het is ook dat brood wat verbroken wordt, spreekt ook van mijn verbroken lichaam. Het is niet alleen een herdenken in het verleden, maar ook een vooruitzien op de toekomst. En als jullie nou, Corinthiërs, die paaschaalmaaltijd, die op een vaste dag in het jaar door de Joden gevierd wordt, maar jullie hebben, jullie leggen die maaltijden die jullie gezamenlijk gebruiken zo uit dat je daar tevens van maakt, dat je daar een onderdeel van maakt, wat tevens symboliseert die paaschaalmaaltijd, en je spreekt daarvan dat het een maaltijd is van de Heer, terwijl de Heer helemaal niet in controle is. Ja, als je dat zo gaat doen, dan krijg je te maken ermee dat de Heer zal oordelen. Dat de Heer zal oordelen van hoe je hier nu mee omgaat. En hoe, wat zie je dat Paulus doet? Paulus zegt, nou ja goed, ik heb het zelf van de Heer ontvangen, ik heb het u ook overgeleverd en ik benadruk nog eens dit. Maar pas op hoe je dan die maaltijd gebruikt. Om dit te kunnen vatten, wat die paaschaalmaaltijd onder de Joden was, lees ik u iets voor uit die brochure die ik geschreven heb, de Maaltijd des Heren, waar het, waar ik een beetje uitleg van wat allemaal tijdens die maaltijd gebeurde. Ja, dat paascha was een eredienst, een eredienst in het gezin. Het was een feest wat in de familie gevierd werd. En elk hoofd van het gezin gaat dus bij die zonsondergang. Op de 14e Abib is dat, ook wel Nisan genoemd. Eerst naar de synagoge voor een gebedsdienst die in teken staat van het paasfeest. En tijdens deze gebedsdienst in de synagoge maken de vrouwen thuis de paaschaalmaaltijd gereed. De paaschaalmaaltijd wordt thuis genomen. En als de mannen dan thuiskomen van de synagoge naar die gebedsdienst, dan gaat men daar die maaltijd gebruiken. Dan staan er de volgende ingrediënten op tafel. Eerst schotels met ongezuurd brood. Het zijn drie speciale koeken ook van ongezuurd brood. Het is ongezuurd. Zuurdeesem is in de Bijbel, dat weten we wel, een beeld van de zonde. De verlossing van Israël was zowel uit de slavernij van Egypte als uit hetgeen wat achter alle slavernij ligt, namelijk de zonde. En het ongezuurde brood op tafel symboliseerde een leven vrij van de zonde. En het brood stelt het leven voor. Het waren drie koeken voor heel Israël. Eén koek symboliseert de priester, een tweede koek de leviet en de derde koek de gewone Israëliet. Verder gelegd op een speciale schotel, bedekt door een andere schotel, waarop lag een klein stukje lamsbout, voorstellende het paaslam en een hardgekookt ei. Het ei met de lamsboot vertegenwoordigen een lam zonder vlek, zonder rimpel, volkomen gaaf. Een volkomen gaaf lam. Dat volkomen gaaf, die volmaaktheid, dat wordt uitgedrukt door het hardgekookte ei. Verder waren ook op tafel bundeltjes van kruiden. Als het mogelijk was, van bittere smaak. En die kruiden, die hiervoor werden gebruikt, dan stelde aan de enkel op zo'n bundeltje, wees heen naar het bundeltje hyssop, waarmee het bloed aan de deurpost werd gestreken. Maar ook de bittere smaak van die kruiden, dat spreekt van de bitterheid van de slavernij. Ook werd er een pasta gemaakt van gekraakte en vermalen noten. En dit stelde eigenlijk symbolisch de klei voor. De klei van de tichelstenen. Waarmee steeds Israël mee bezig was om van klei voor de Egyptenaren stenen, tichelstenen te bakken. Dat stelde die pasta voor. Er stonden ook schaaltjes met zout water. Geen zoetwater, maar zout water. Voorstellende de Rode Zee. Waar men bij de uittocht doorheen trok uiteindelijk. En verder stonden er vier bekers op tafel waarin wijn geschonken werd. Dat wijn spreekt van dat bloed aan de deurposten. En die vier bekers, die spreken van uitleiden, van het redden, van het verlossen en van het aannemen. Die vier bekers hadden ook vier aparte bijbelteksten die daarbij werden genoemd. Ik zal u onder de dwangarbeid de Egyptenaren uitleiden. De eerste beker spreekt over uitleiden. De tweede spreker werd mij gezegd, ik zal u redden van hun slavernij. Spreekt over de redding. De derde beker, ik zal u verlossen door een sterke arm. Spreekt over de verlossing. En de vierde beker, ik zal u tot mijn volk aannemen. Dat spreekt over het aangenomen worden van Israël. Dat waren de ingrediënten op tafel. Verder was er ook een hele volgorde van dienst. Een heel ritueel. Het was sederavond. Seder betekent volgorde. En het hoofd van het gezin moest erop toezien dat de volgorde juist werd gehanteerd. Dat er niet van afgeweken werd. Men dronk eerst de eerste beker wijn. De eerste beker, die heette de beker der heiliging. En daarna waste men ceremonieel de handen. Daarna volgde het eten van de bittere kruiden gedoopt in zout water. Op dit punt trouwens is er oneenigheid onder de discipline Lucas 22. En ook hier op dit punt, aan het begin van die maaltijd, vindt de voetwassing plaats, waar je van kan lezen in Johannes 13. Daarna, dat dus de eerste beker is gedronken, en bittere kruiden zijn gedoopt in zout water, wordt de middelste koek van de drie, die speciaal dus ongezuurd gebakken is door de vader van het gezin, in tweeën gebroken en weggeborgen. Gewoonlijk in een servet wat men vouwt. En die gebroken koek, die middelste koek, wordt in tweeën gebroken en wordt in het servet verstopt. Wat stelt die koek voor? Nou, die koek stelt voor de gebroken natie van Israël. In de 10 stammen en in de 2 stammen. En die is ook nog verborgen. In een servet. Zoals het voorstelt, de 10 stammen en de 2 stammen in ballingschap. In de verstrooiing. Verborgen in de wereld. Daarna krijg je de vragen. Die de kinderen moeten stellen. Zoals ook in Exodus 12, vers 26 staat. De traditionele vraag van de kinderen aan de vader van het gezin. Wat stelt dit allemaal voor? En heeft de vader van het gezin heeft dan gelegenheid om de typologisch aan zijn kinderen te vertellen wat dit allemaal voorstelt. Al die ingrediënten op tafel. Deze hele werkwijze wat er is geschied. Dat te maken heeft met het volk Israël. Te maken heeft met de uittocht wat er geschied is in Exodus 12. Met het paaslam enzovoort enzovoort enzovoort. Daarna gaat men zingen. Dan zingt men Psalm 113 en Psalm 114, het eerste deel van de Hallel-psalmen, de Halleluja-psalmen. Dat is eigenlijk het eerste deel van de maaltijd afgerond. Dan gaan we naar het tweede deel toe. Dan begint met het drinken van de tweede beker wijn, de beker der verlossing. Van deze tweede beker spreekt Lucas in Lucas 22, vers 17 en 18. Daarna geschiedt voor het tweede keer het eten van de bittere kruiden, echter ditmaal gedoopt in de notenpasta, tezamen met de ongezuurde brood. Wat uitdrukt dus de bitterheid van de slavernij en het stuk brood. Was dat ook wat de Heer Jezus indoopte toen? Dat ken je nog wel uit de evangelie, uit Johannes 13. En dit brood geeft hij dus aan Judas. Judas neemt het aan en hij vertrekt terstond. Dat is dus bij het tweede deel van de maaltijd. Al die onderdelen van deze maaltijd vind je dus in de evangelie af en toe terug en genoemd. Daarna, nadat eigenlijk de tweede beker is gebruikt, de beker der verlossing, en voor de tweede keer bittere kruiden zijn gedoopt in de notenpasta, tezamen met het ongezuurde brood ook is gedoopt en ingedoopt, zoals die Jezus ook deed, en aan Judas gaf, nadat het tweede deel van die maaltijd is gebruikt en Judas dus ook wegging, daarna pas eigenlijk gaat de feitelijke maaltijd beginnen. En die feitelijke maaltijd bestaat uit vis, het gebruik van vis, het eten van soep, van vlees en van een zoete schotel. In die volgorde. Eerst vis, daarna soep, daarna vlees, daarna een zoete schotel. Let in het bijzonder erop dat het een echte maaltijd ook is, die men gebruikt, die paaschamaaltijd. Ja, daarom lees je ook in bijvoorbeeld Matthäus 26, vers 26 en Marcus 14, vers 22. Terwijl zij aten, ze gebruikten echt met elkaar de maaltijd. En terwijl zij aten, lees je dan, de Heer Jezus een brood nam. Dit was een voortzetting aan het einde van de maaltijd, nadat men dus vis had gegeten, soep had gegeten, vlees had gegeten en een zoete schotel. Nam dus de Heer Jezus aan het eind van die maaltijd een brood. Dat is een voortzetting van het symbolisch ritueel, wat ook voorgeschreven was. En dat brood is dan ook de middelste koek, die dus gebroken is en verborgen is in die servet. Nou, wat doet het gezinshoofd? Die haalt die gebroken koek tevoorschijn. Voorstellen dus Juda en Israël dan opeens bevrijd uit de slavernij, want hij haalt ze symbolisch uit het servet. Hij haalt ze uit die verborgenheid, ze zijn niet meer verborgen in de wereld, ze worden verlost door dat gebaar uit de verstrooiing. Hij breekt dan dat brood in kleinere stukjes, zodat iedereen die aanzit aan die maaltijd, door het eten hiervan zich kan identificeren met het bevrijde, herstelde en opeens één geworden natie. Die natie, die twee en die tien stammen, die worden door dat symbolisch gebaar, worden ze dus één. Sommige rabbijnen die zeggen dan ook nog dat bij deze handelwijze, dat nadat de maaltijd dus helemaal gebruikt is en die Jezus dan ook dat brood nam, of het gezinshoofd het brood nam, die twee, dat gebroken brood, en het verder in stukjes brak, dat het ook nog zegt, spreekt over het manna, dat het ook nog het manna voorstelt, hè? Het verborgen manna, hè? De onuitputtelijke voorziening van het voedsel van, voor Israël in de woestijn. Maar Christus ook van zei, ik ben het brood des levens, ik ben dat manna dat uit de hemel is nedergedaald. Nou, het was dit brood dat hier Jezus brak en zeide, neem, dit is mijn lichaam. Hij identificeerde zichzelf dus met de natie Israël, wat hersteld zou gaan worden. Een herstel dat alleen kon komen door hem. He. Tevens verklaart hij hiermee zichzelf een type natuurlijk ook van dat manna, zoals hij had geleerd, ik ben het brood des levens. He. Ik ben het manna dat uit de hemel is nedergedaald. Hij leerde zijn discipelen dus door typologisch onderwijs dat het zou zijn door zijn gebroken lichaam, zijn offer aan het kruis, dat de twee en de tien stammen verborgen in deze wereld verlost zouden worden uit de verstrooiing en tot één zouden worden gemaakt in het beloofde land. Hij zelf zou door het offer van zijn verbroken lichaam dit herstel van de verbroken natie bewerkstelligen. Daarna volgde het drinken van de derde beker wijn. De beker der dankzegging. Waar we al van lazen in 1 Korinthe 10, vers 16. Voorstellende ook het leven wat gegeven werd. Hè, toen uit de rots die geestelijke drank, waar ook in 1 Korinthe 10, vers 4 van gesproken wordt. Die geestelijke drank, die geestelijke rots. En die rots was de Christus. Het was deze voorstelling van het water uit de rots, waaraan de Jezus de betekenis toevoegde, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed die voor u uitgegoten wordt. Het oude, of je mag ook zeggen het eerste verbond der wet had gefaald. Maar nu was Christus de bode van het nieuwe verbond. En hij stond op het punt om zijn bloed te storten. Het bloed van het nieuwe verbond, dit is... Deze beker is een nieuwe verbond in mijn bloed. 1 Korinthe 11. Hij stond op het punt dus zijn bloed te storten. En hij openbaart zich dus dat hij zelf in dit brood en in deze beker een dienaar is van de besnijdenis. En door zijn offer wordt dus niet alleen de verlossing teweeg gebracht, maar ook het nieuwe verbond wordt mogelijk. Wat een beter verbond is. Dat hij door zijn bloed verzegelt en inwijdt. Door zijn bloedstorting werd het geven van geest mogelijk, in wiens kracht het herstelde Israël bekrachtigd zou worden op de voorwaarden van het nieuwe verbond. Na dat drinken van die derde beker werden er dan gebeden opgezegd, speciale verzen ook gelezen, waarna men de vierde beker wijn dronk, de beker der lofprijzing, en men ook daarna zong het tweede deel van het halal, psalm 115 tot en met 118 en psalm 136. Wat is de lofzang? Wat je ook terugvindt in Matteüs 26 vers 30. Als men nadat men de lofzang gezongen heeft, dan op reis gaat, de opperzaal verlaat en naar de Olijfberg gaat. In onze tijd wordt het hele ritueel dan afgesloten door de vader van het gezin. Als namelijk de viering buiten Palestina plaatsvindt, buiten Israël plaatsvindt, dan zegt hij volgend jaar in Jeruzalem. Ze kijken niet alleen terug tijdens het paasfeest. Het is niet alleen een herdenken van de uittocht. Het is ook een heenblikken naar het Messiaanse Rijk volgend jaar in Jeruzalem. Ja, vanuit de volgorde van die hele dienst, die Jezus Christus ook volgt uit de aanwijzingen van de evangelie, ook helemaal zo gevolgd heeft. Uit die volgorde van dienst wordt dus duidelijk dat brood en beker altijd een onderdeel zijn van het Pascha-ritueel. De speciaal toegevoegde betekenissen werden dus gegeven door de Heere Jezus, opdat gelovige christen-joden het feest zoals Mozes geboden had, zouden blijven vieren, maar nu uitziende ook op de verwerkelijking van een nieuw verbond in de toekomst. Het nieuwe verbond dat niet alleen ziende op de beker, spreekt op van de verzegeling van het verbond met Israël in Christus bloed, niet alleen spreekt over de bekrachtiging ervan door de uitstorting van geest, wat op de Pinksterdag al plaatsvond, maar door Israël Gods wet kan onderhouden en een priesterlijk koninkrijk kan zijn, maar het ziet ook op het brood wat spreekt van de verlossing, het herstel en de eenwording van een verbroken natie. De twee stammen en de tien stammen. Dat ze nu verborgen in de wereld zijn, dat ze straks niet meer verborgen zullen zijn, maar één zullen worden. En dat is waar het nieuwe verbond van spreekt. Brood en beker hebben dus alles te maken met het herstel en de eenwording van het volk Israël onder het nieuwe verbond in het beloofde land. Dan moet je dus heel goed je realiseren, hè, wat de achtergrond is van wat Paulus hier dus aanhaalt in deze verse als hij hierover spreekt. En het blijkt dus dat hij in tegen de Korintiërs zegt, vers 23, want zelf heb ik bij de overlevering van de Heere ontvangen. Hij heeft het dus zelf ontvangen. Door mondelinge overlevering van de Heer zelf. Vermoedelijk zoals hij ook in Galaten 1 vers 12 spreekt ervan, dat hij dus alleen is geweest in de woestijn van Arabië, dat de Heer hem daar is verschenen en mondeling heel veel heeft verteld en heeft overgegeven. Nou, dat heeft hij zelf ontvangen. En wat heeft de Heer Jezus over hem overgeleverd, en wat heeft hij weer doorgegeven, onder andere aan de Korintiërs, dat de Heer Jezus heeft gezegd in die nacht, vers 24, dit is mijn lichaam voor u. En vers 25, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. De Heer Jezus geeft dus een symbolische betekenis opeens aan een onderdeel in die maaltijd als hij dat brood gebruikt en zegt, dit is mijn lichaam. Want eigenlijk, als de Joodse gezinshoofd het dus tevoorschijn haalt, dat verbroken brood, hè, en nog verder in stukjes breekt, zo heeft de Heer Jezus ook dat verbroken brood tevoorschijn gehaald uit dat servet en als ware een openbaring gegeven van dit ben ik zelf. Zo word ik verbroken. Dit is mijn lichaam voor u, dat voor u verbroken wordt. En toen hij die beker ook nam, die derde beker van, dit spreekt ook, die wijn spreekt ook over mijn bloed. Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Wat hier ook staat, noemen ze een metafoor. Het is niet zo dat letterlijk je dit moet opvatten, zoals
de Rooms-Katholieke Kerk heeft gedaan. Er staat: dit is mijn lichaam voor u. Deze beker is nieuw verbond in mijn bloed. Het woordje is wil niet zeggen, dit is het echt. Nee, het is een metafoor. Het werkwoord zijn wordt hier gebruikt in de betekenis van het werkwoord vertegenwoordigen. Je kan beter lezen, en dat is ook de bedoeling, dit vertegenwoordigt mijn lichaam voor u. En deze beker vertegenwoordigt het nieuwe verbond in mijn bloed. Het is heel vreemd eigenlijk dat de Rooms-Katholieke Kerk in de Roomse mis hier een letterlijke uitleg aan geeft. En dat is nogal een hele rare draai die ze daaraan gegeven hebben. En dat leidt tot allerlei hocus pocus pas, Pilatus pas. Het wordt soms een enorme goocheltruc, want dan zou op dat moment, zou die hostie en zou die wijn, zou echt bloed worden van Christus. En die hostie zou echt het lichaam worden van Christus. Ja, dat leidt tot allerlei bijgeloof. Hè, en dat allerlei, ja, daarmee sticht je een gemeente niet. Daarmee sticht je ook het geloof niet. Hè. Dat leidt eerder af, hè, dan dat je mensen echt tot het geloof in Christus bepaalt. Het leidt tot allerlei bijgeloof en wondergeloof, wat niks met de Bijbel te maken heeft. Helaas is dat zo, maar het is dus niet een letterlijke betekenis. Nee, het is een figuurlijke betekenis. Het is een metafoor. Het is ook het nieuwe verbond. Hè? Het nieuwe verbond in mijn bloed. Nou, deze maaltijd is in het christendom helaas enorm uit zijn context ook gerukt en gehaald. En een hele andere invulling gegeven. Het is ook zelfs benadrukt door veel kerken als een sacrament. Het is wel zo als een sacrament benadrukt dat we helemaal zijn vergeten. Dat is, als we gezien hebben, dit feest het Pascha-feest is. En direct verbonden is met dat Pascha. Onlosmakelijk daaraan vastzit. Zoals al de vier evangelisten ons duidelijk laten zien. Het is één van de drie grote Joodse feesten. En de betekenis die de Heer Jezus eraan geeft voor Israël is dat het ook nog verbonden is. Niet alleen het verleden aan de uittocht, maar ook in de toekomst aan het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond. Zowel met de twee als met de 10 stammen. Zoals je ook dat leest in Jeremia 31. Dat is altijd heel gemakkelijk om te onthouden, zo'n tekst. Jeremia 31, vers 31. Laten we maar eens lezen. Jeremia vers 31. 31, vers 31, waar staat: zie de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. Nou, en dan zie je dat ze ook weer één zullen worden. Hè? Als je het hele gedeelte zo doorleest, hè, tot aan het eind, dan zie je ook dat het verbond ervoor zorgt dat er allerlei zegen komt. En dat kan je ook opzoeken in de andere profeten en ook in het Nieuwe Testament. Het is geen verbond met de kerk. Nee, het is een verbond met de 2 stammen en met de 10 stammen. Met Israël en met Juda. Maar traditie en valse leer, want het is valse leer, die hebben daartoe geleid. Dat we hebben gezegd, de kerk is het geestelijke Israël. De kerk heeft de plaats van Israël ingenomen. En ze hebben ze ook die paaschamaaltijd eigenlijk uit zijn Bijbelse context gehaald. En daardoor hebben we eigenlijk het een heel andere betekenis gegeven. Dit hebben min of meer de Corinthiërs ook gedaan. Die hebben het ook eigenlijk uit zijn context gehaald. Het vermengt met hun eigen gedachten, met hun eigen situatie. Ze kwamen vanuit de heidense tempels, het heidense deel. Het Joodse deel in de Corinthische gemeente, die hebben dat weer vermengd met het paasgaan. Ze zijn het elke dag maar gaan vieren. Terwijl die maaltijd die ze met elkaar gebruikten, was gewoon een aanfluiting. Maar ze deden het niet zoals de apostelen deden in Handelingen 2. Als een gemeenschappelijke maaltijd waarin de behoeftigen ook konden eten en konden drinken en genoeg kregen. De 12 apostelen die hadden die opdracht gekregen om dit feest 1 keer per jaar ook zo te vieren en te houden als een herdenking. Let op, in vers 25 staat het ook zo, hè. En vers 24 ook. Doet dit tot mijn gedachtenis. En evenzo ook de beker nadat de maat afgelopen was, zeide hij, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doet dit zo dikwijls als gij die drinkt tot mijn gedachtenis. Doet dit tot mijn gedachtenis. Letterlijk staat er, doet dit als mijn herdenking. Ja, zowel het paascha zelf, het paasfeest, was een herdenking, als ook de extra uitleg die Christus eraan gaf. Die typologische uitleg aan twee onderdeeltjes van de paaschaalmaaltijd, die hij typologisch uitlegde, brood en wijn op zichzelf, dat moest ook worden herdacht. Christus moest worden herdacht. Wat zijn herdenkingen? Wat is bijvoorbeeld 5 mei? Wat wij jaarlijks, hè, staan we ook op die dag, op 5 mei, hè, staan wij stil. Dan herdenken wij. Herdenken wil zeggen, dan sta je een moment even stil in het leven. Even stilstaan. Even een moment om ergens bij stil te staan. Even een moment om je te realiseren waar je staat. Waar je vandaan komt. En waar we heen gaan. Dat was ook de opdracht in Exodus, hoofdstuk 19. Zoek maar op, Exodus 19. Ten aanzien van het Pascha. Exodus 13, vers 9. 13, vers 9. Het zal u zijn als een teken op uw hand en als een herinnering tussen uw ogen, opdat de wet des Heren in uw mond zij. Want met een sterke hand heeft de Heren u uit Egypteland geleid. Gij zult deze inzetting onderhouden op haar vaste tijd, van jaar tot jaar. Ja, zo zie je ook in hoofdstuk 12 diverse tekstplaatsen waarin continu ons wordt geleerd dat de Heer wil dat ze op het vaste tijd van jaar tot jaar zich dit zouden herdenken, die uittocht. He, vers 8. En op die dag zult gij uw zoon uitleggen, dit is ter wille van wat de Heere mij heeft gedaan bij mijn uittocht uit Egypte. Pascha was herdenken, de verlossing en de bevrijding, de uittocht uit Egypte, uit de slavernij. En de toegevoegde betekenis van de Heere op twee onderdeeltjes van die maaltijd, brood en wijn, betekende ook het herdenken van de verlossing die Christus teweegbracht door zijn dood aan het kruis. Uit de slavernij van de zonde en de dood. Daar vind je ook in 1 Korinthe 5 die uitspraak, want ook ons paaslam is geslacht. In beide gevallen was het een herdenken, maar in beide gevallen was het ook een vooruitzien. Vers 20, want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren totdat hij komt. Niet alleen terugzien, maar ook heenzien, totdat hij komt. En besef dan wel, toen Paulus dit schreef in de handelingentijd, was dat een vooruitzien binnen afzienbare tijd. Hè. Ze verwachten de Jezus Christus, zijn wederkomst, zijn parousia, zoals hier nog staat, bij zijn leven. Het was niet alleen een zien op het oude verbond in het verleden, het was ook zien op het nieuwe verbond in de toekomst. Dat de 2 en de 10 stammen 1 zouden worden. Ik sluit met hun, Jeremia 31 vers 31, een nieuw verbond. Niet met de kerk, we hebben er niks mee te maken. Helaas is dat zo geworden. Maar het was ook een heenzien naar de zegen die Christus zou brengen als hij zou komen als de Messias, de parousia. Ja, hier is het vertaald, helemaal vanuit de traditieleer, dat wij dit maar zo dikwijls gij, hè, zo staat hier ook, hè, zo is het ook vertaald, hè, vers 26, want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren totdat hij komt. Zo dikwijls, ja, wanneer zo dikwijls, zo vaak kan je ook vertalen, zo vaak. Hoe vaak? Nou, elk jaar. En elk jaar vraagt de de Joodse huisvader zich ook af. Volgend jaar in Jeruzalem. Misschien nog een jaar verder en dan zijn we in Jeruzalem. En ze hebben het ook gevierd in die handelingentijd. Toen ze zich vierden tot zijn gedachtenis. Ze moesten weten, hij komt. Totdat hij komt. Daar ligt de nadruk op. Het is niet alleen een terugblik naar het kruis. Een terugblik, typologisch gezien, waar het kruis van spreekt, het paaslam, de hele uittocht, de hele verlossing uit Egypteland, uit deze wereld, voor Israël. Maar het is ook een heenzien dat het daadwerkelijk gaat gebeuren onder het nieuwe verbond, totdat hij komt. Ze hebben de apostelen dit ook zo één keer per jaar tijdens die paaschamaaltijd gevierd. En ik denk dat velen hebben, als ze die maaltijd zo vierden en het ritueel zo zich voltrok en ze ook zo dachten en ook heen blikten naar de toekomst, dat ze gedacht hebben, nou, misschien volgend jaar, hè, dan is Christus wedergekomen. Dan is het gerealiseerd, dat nieuwe verbond. Hè, met de 2 en met de 10 stammen. Dan worden we weer 1. Dan worden we een priestervolk, een priesternatie, onder de volkeren. En wat we nu al met elkaar in de gemeente beleven, hè, dat we alles gemeenschappelijk hebben, dat we als het ware in een communie leven, hè, dat we alles met elkaar delen, dat er geen behoeftigen meer onder ons zijn, iedereen heeft genoeg te eten en te drinken, dan zorgen we met elkaar als gemeente voor. Dat is eigenlijk al een voorproefje, maar straks zal het nog mooier gerealiseerd worden onder de zegeningen van het Messiaanse vrederijk, wat tussen de Eufraat en de Nijl in eerste instantie zal worden opgericht als een koninkrijk der hemelen, waar het zal zijn als een paradijs, als een hof van Eden. Hè, zoals Ezekiel en Jesaja en Jeremia dit allemaal noemen. Ja, het is dus een geweldige vooruitblik. De Corinthiërs hebben er dus niet veel van begrepen. Maar wat deden ze? Ja, ze gebruikten wel met elkaar maaltijden. En ze noemden dit zelfs dan nog, dat hadden ze geïncorporeerd, de maaltijd des Heren. Het waren allemaal maaltijden zogenaamd van de Heren. Nou, het leek er niet op. Het leek er niet op. Ze zorgden gewoon niet goed voor elkaar. En Paulus trekt het dan door. Hij zegt, nou, als jullie dit dan maaltijden des Heren noemen, als jullie dan dit willen zien als maaltijden waar de Heer in controle is, nou, dit lijkt er niet op. Dan staat er in vers 27. Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de beker des Heren drinkt, zal zich bezondigen aan het lichaam en het bloed des Heren. Maar ieder beproeve zichzelf en eten dan van het brood en drinken uit de beker. Want wie eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, als hij het lichaam niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u velen zwak en ziekelijk en er ontslapen niet weinigen. Indien wij echter onszelf beoordeelden, zouden wij niet onder het oordeel komen. Maar onder het oordeel des Heren worden wij getuchtigd, opdat wij niet met de wereld zouden veroordeeld worden. Daarom, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, wacht op elkander. Heeft iemand honger, laat hij thuis eten, opdat gij niet tot uw oordeel bijeenkomt. Het overige zal ik regelen wanneer ik kom. Ja, je ziet hier dat, ook al hadden ze dit erin gebracht, wat Jezus op die paaschaalmaaltijd had gezegd, en gingen ze blijkbaar elke keer als zij gezamenlijk de maaltijd gebruikten, ook nog een beker lieten ze dan rondgaan van wijn en zeiden ze, dit is die beker waarvan Christus heeft gezegd, dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Hij liet er misschien ook nog brood rondgaan, hè, dat verbroken werd een keer, tijdens die hele maaltijd, maar er klopte dus helemaal niets van. Men wachtte niet op elkaar. Terwijl eigenlijk het gebruik van al die maaltijden eigenlijk een heenblik was op het gebruik van de maaltijden die zouden plaatsvinden straks in dat vrederijk, in dat koninkrijk. Waar een Abraham zou aanliggen. Een Jacob, een Isaac. Waar Christus van spreekt, want wat zei die? Hij zei, deze maaltijd gebruik ik niet meer, ik zeg maar met eigen woorden, totdat ik hem gebruiken zal, wanneer, als hij wedergekomen is in dat vrederijk. En dat Abraham, Isaac en Jacob aan allen zullen aanliggen. En daar waren eigenlijk die liefdemaaltijden een heenblik van. Nou, dit leek er niet op. En daarom dronken, ze noemden het wel zo, maar daardoor dronken ze op onwaardige wijze. En aten ze op onwaardige wijze. Ze wachten geen eens op elkaar. Ze deelden geen eens het goed met elkaar. Vers 27. Ja, dan zou je je bezondigen aan het lichaam en het bloed des Heren. Als je zo ermee omspringt. Als je dan zo'n maaltijd die betekenis geeft, dan moet je ook de consequenties ervan aanvaarden. Als je dit dan als het ware steeds een soort halve paasgaalmaaltijd noemt. Pas dan op. Maar ieder beproeven zichzelf en eten dan van het brood en drinken uit de beker. Vers 29. Want wie eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, als hij het lichaam niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u velen zwak en ziekelijk en ontslapen niet weinigen. Ja, daar heb je het al. De Heere, als die wederkomt, dat moeten we ons realiseren, is wel een Heere die zal, ja, die zal oordelen. Wij nemen vaak alleen maar de zegenrijke gevolgen ervan als Christus wederkomt. Maar hoe komt hij ook weder? Hij komt weder als een, ja, als een rechter. He, zoals Jacobus in Jacobus 2 zegt, dat die rechter al voor de deur staat. En dat hij zijn volk, he, zijn dorstvloer zal doorzuiveren. He, en zal oordelen. En in de handelingen zie je dat ook. Dat tijdens die maaltijden, als er mensen waren die haven en goed niet verkochten. Zoals Ananias en Safira. Ja, die moesten het met de dood bekopen. En zo zie je het hier ook. Die maaltijden, daar schort hier het ene ander aan. En hier staat ook, daarom zijn er onder u velen zwak en ziekelijk en ontslapen niet weinigen. Als Christus wederkomt, zal het voor Israël betekenen oordeel. Lees maar Jacobus 2, laten we dan toch, of Jacobus 5, laten we Jacobus 5 maar lezen. Jacobus 5. Waar staat in vers 7? Jacobus 5 vers 7. Heb dus geduld, broeders, tot de komst des Heren. Zie, de landman wacht op de kostelijke vrucht des lands en heeft geduld tot de vroege en late regen erop gevallen is. Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij. Broeders, zucht niet tegen elkander, opdat gij niet onder het oordeel valt. Zie, de rechter staat voor de deur. Wat is de komst des Heren? Die nabij is. De rechter staat voor de deur. En je moet oppassen hoe je met elkaar omgaat. En dat de Heere oordeelde hier, dat is duidelijk. Want vers 30, daarom zijn er onder u velen zwak, ziekelijk en ontslapen er niet weinigen. Dus al die verzen, er waren er niet weinig, die waren al gestorven. Vers 31, indien wij echter onszelf beoordeelden, zouden wij niet onder het oordeel komen. Maar onder het oordeel des Heren worden wij getuchtigd, opdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden. Daarom, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, wacht op elkander. Heeft iemand honger, laat hij thuis eten, opdat gij niet tot uw oordeel bijeenkomt. Duidelijk mag zijn dat dit tegenwoordig niet plaats heeft. Niet als wij als gemeente een liefdemaaltijd hebben. En ook al zouden wij niet op elkaar wachten. En de een zou al beginnen te eten in de Korinthische gemeente enzovoort. Ook al zou het niet zo wezen dat wij ook nog eens tijdens zo'n liefdemaaltijd een beker zouden laten rondgaan. En zeggen van dit is de beker der dankzegging. Of we zouden brood laten rondgaan. En we zouden zeggen, dit is mijn lichaam voor u. Hè? En we zouden 1 Korinthe 11 lezen erbij. Nee, het heeft niets mee te maken met onze tijd. Gelukkig maar, want als dat zo zou zijn, dan zouden er ook in onze dagen velen zwak zijn, velen ziekelijk zijn en er niet weinigen ontslapen, zoals je ook zag bij Ananias en Safira. Goed, we gaan met elkaar danken.